próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
De Renault Espace is terug, maar dan net even anders. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, de favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Ook ligt inmiddels GTO nummer 2 in de winkels met gave verhalen over de Ferrari Purosangue, de BMW M3 Touring, de Civic Type R, de Porsche 911 GT3 RS en meer. Vergeet hem niet te halen of beter nog, neem een abonnement. Marco, welkom terug weer. Wij waren beide wisselend op vakantie, maar zijn nu weer compleet als de vaste podcast set host, zullen we maar zeggen. En jij bent net terug uit de verre orde om te rijden met een Frans icoon. Vertel.
Ja, de Renault Espace, de grondlegger van het segment, de stamvader aller MPV's. Ja. En daar hebben ze nu een Austral Plus 2 van gemaakt.
Ja, dus, iets anders dan het was, zeg maar.
Gewoon. Ja, dus het is gewoon de standaard behandeling, dakkapelletje achterop. Daardoor ruimte voor een derde zitrij. Die is trouwens optioneel. Mm-hmm. Dat wil zeggen, hij is standaard, maar je kan hem ook weglaten. Dus dan heb je gewoon helemaal een Austral met een verschuifbare achterbank en 100 liter meer bagageruimte. Maar het kan. Ja, het is geen slecht ding.
Bij gewoon niveau Qashqai plus 2. Het is echt gewoon ja, de Astral, ja. Maar dan, ja.
Nee, het is helemaal geen slechte auto. Maar het is net zo inspiratieloos als de Taraco's en de 5008 en de Kodiaks en de Tiguan Allspaces en de Qashqai plus 2 van deze wereld. En dat is voor een auto als de Espace, die in 84 op de markt kwam en zo'n beetje eigenhandig een heel genre heeft geschapen. Voelt het toch wel weer een beetje als vieze marketing. Ik heb helemaal niks tegen marketing. Producten moeten gewoon verkocht worden. Maar dit is vieze marketing. Want in de Espace, weet je, dat is iets moois. Of in ieder geval iets iconisch. En dat is dit niks. Echt gewoon helemaal in niks. Het is gewoon zonde van de naam. Dus de persconferentie, dat was ook weer een goede oefening in tandenknarsen.
Nou ja.
Want uiteraard werd dan de nieuwe zesde generatie Espace in een heel krom verband gebracht met alle voorgaande Espaces. Want hij had een bekerhouder en dat had de eerste generatie Espace. Ja, maar echt, weet je wel, weet je dat niveau? Dat je denkt, ach jongens, dit is echt met mannen mag proberen om die verbinding te leggen. Want ja, Hermitage. Heritage.
Hoe was de derde zitrij? Want van de originele Espaces was dat voor een derde zitrij ook wel echt al.
Ja, ja, nee, daar kon je eventueel nog wel met goed fatsoenlijke volwassenen neerzetten. En dat is bij deze nieuwe.
Net als de 5008 een Taraco echt voor de.
Ja, er zit standaard een verschuifbare achterbank in. Dus hè, als de mensen op de tweede zitrij niet al te groot zijn en die zeggen van nou, wij gaan ook met de knieën tegen de voorstoelen zitten. En die mensen zitten weer vrij dicht op het dashboard. Dan kun je op de derde zitrij een volwassene neerzetten. Maar die zit daar, het is wel een beetje het strafbankje waar je dan zit.
Dus, zoals bij de rest, ja, maar niet. Ja.
Nee, het is nogmaals, het is helemaal geen gekke auto binnen dat segment. Maar weet je, hij is zo revolutionair als een kolencentrale. Dit is gewoon in geen enkel opzicht is dit onderscheidend of een goed idee. En nee, dan denk ik, weet je, prima auto, maar had hem een andere naam gegeven. Had hem Austral Plus 2 genoemd of had een nieuwe naam bedacht. Want dan kun je de Espace beter laten rusten in het vredige, doch karige graf waar de SUV-minnende consument hem te rusten heeft gelegd.
Die heb je tijdens je vakantie bedacht, is spreuk.
Nee, dit kwam tijdens het rijden, kwam dit tot mij.
Ik ben even helemaal door overdonderd.
Ja, ik merk het.
Nou ja, het is natuurlijk even goed wel wat de concurrentie in dit segment nu ook doet met die SUV's die jij al net noemt. Maar dus dat ze dan daarop mikken, dat zal dan wel, denk ik. Maar van die mensen die, ja, op een gegeven moment ben je wel uitgegroeid dat je een gezin hebt, maar misschien als opa en oma ook, die al inderdaad vier generaties Espace hadden en die door de dealer dan in dit ding worden gepraat, dan zal dus even wel een tegenvaller zijn.
Ja, weet ik niet.
Zullen die het niet eens
doen? De vorige Espaces, dat waren natuurlijk ontzettend ruime, veelzijdige auto's. Stoelen die je eruit kon halen en echt, weet je, busjes. Maar ja. Je kocht hem nou niet omdat het zo fantastisch reed bijvoorbeeld. Of omdat het stylistisch
was. Het was comfortabel. Lang afstand,
en dat is de nieuwe ook. Ja. Dat is de nieuwe ook. Echt tot op het weken af.
Is het anders dan, want dat is niet het beeld dat ik van de gewone Astral per se heb.
Nee, maar die weegt 100 kilo minder. En dat merk je gewoon. Dit ding is een beetje van de uitvoering, maar net geen 1600 tot net geen 1700 kilo. En dat heb ik echt even moeten opzoeken. Want ik was aan het rijden en ik dacht, dit ding voelt echt als 1800, 1900 kilo. Maar dat is gewoon echt een keuze. Het is heel week en dan zit er 4Control vierwielbesturing op. 13 standen hebben ze nu. Dat je denkt, 13? Waarom zou je 13 standen moeten hebben voor de vierwielbesturing? Maar ze hebben 13
standen.
Maar
die dan handmatig?
Ja, of? Die kun je... Er is gewoon een eco, een normal en een sportmodus. Mm-hmm. En afhankelijk van welke modus je kiest, kun je dan de middelste standen of de minste standen of de meeste standen gebruiken. Dus in sport kun je alleen maar standje 9 tot 13, geloof ik, gebruiken. Dus dat is de meest agressieve setting in principe.
Ja.
En dat bepaalt dan wanneer de achterwielen beginnen tegen te sturen. Dus hoeveel stuuruitslag je kan hebben voordat die achterwielen tegen gaan sturen. En tot welke snelheid ze dat doen. Dus in theorie schijnt het mogelijk te zijn dat de S-Pass tot 125 km per uur tegenstuurt. Dus je stuurt dan de voorwielen naar rechts en dan draai je de achterwielen naar links om de draaicirkel te verkorten, zeg maar. En dat schijnt tot 125 km per uur.
Een hele spannende klaverbladen worden dan als je doordraait.
Ik heb het ook niet gevoeld. Ja. Er zit een van de instrumentariuminstellingen is ook dat je kan zien wat die achterwielen aan het doen zijn, maar dat is niet in graden. Dat is gewoon ze zijn ingestuurd of niet. En ik heb het boven de 80 niet meer zien gebeuren. En dat lijkt me eerlijk gezegd ook een prima snelheid om te stoppen met tegensturen. Want hij wordt natuurlijk wel een stuk...
Een beetje nerveus.
Mistiger, ja, nerveuzer. Dus 80 lijkt me een prima waarde. Maar het schijnt dat als je mijn standje 13 zet, dat het onder bepaalde omstandigheden tot 125 km
Maar wel een
kan.
Keus ook om dit soort settings in zo'n type auto dan aan te bieden.
Ja, dat ik snap het ook niet helemaal. En nogmaals, hij wordt er ook helemaal niet dynamisch of sportief van. Daar is hij echt veel te week voor.
Nee.
Wat prima is, want het is wel comfortabel.
Ja.
Maar goed.
Oké, nou het was, ja, er waren wel mooie tijden natuurlijk met de S-Pass. Ik weet niet of het nou de tweede of derde generatie was, maar waar ze ook gewoon die V6 uit de Nissan 350Z en zo in hadden gelegd. Dat je al een stampauto. Ja. Dat was wel leuk hoor.
Nee, en dan heb je ook wat. En deze is alleen maar verkrijgbaar met die Hybrid 200 aandrijflijn uit de Austral.
Ja.
Wat op zich ook niet een hele verkeerde aandrijflijn is.
Nee, die was best aardig. Hè? Tenzij je gaat pushen, vond ik. Zeg, ja. Maar is tot 80% is hij goed.
Precies. En dat is het probleem, want dit ding weegt 100 kilo meer. En je kan er met 7 man in. Ja. En ik denk als je hier met 7 man in gaat zitten. Ik reed in Portugal een beetje bergachtig, weet je wel. Dan moet je al vaak wat meer vragen. En het rare is, omdat die elektromotor een 2-bak heeft en de verbrandingsmotor een 4-bak. Ja. Dat zijn twee verschillende transmissies. Mm-hmm. Is het niet altijd vanzelfsprekend wat er gebeurt. Dus soms geef je gas, dan zit kennelijk die elektromotor in de juiste versnelling en er zit er genoeg prik in het accupakket en dan ga je er meteen vandoor. Dan heb je meteen die elektropush, hè, wat fijn is, want dat wil je in principe.
Ja.
En soms dan geef je net zoveel gas en dan hoor je echt de radertjes draaien input, moet gas, versnelling. En dan moet er iets gaan schakelen.
Ja.
En dan ineens duurt het heel lang voordat je überhaupt vermogen krijgt. En dan blijkt het de verbrandingsmotor te zijn die uiteindelijk het werk gaat
geven. Ja, ja.
En dat is...
Dan zit je misschien ook bijvoorbeeld net boven onder de 80. Hè? Er is ook zo'n koppelingsswitch.
Het zou zomaar kunnen.
Ik heb nu ook weer... ik heb een Mitsubishi ASX in de testpool. Verklap een beetje in de garage staat. Maar is niet zo spannend. Wat natuurlijk een Renault Captur is. Dus ook met die hybride aandrijflijn. En ook al is het natuurlijk wat geüpgraded en aangepast voor die Austral. Is het concept natuurlijk het gelijk.
Ja, maar die ASX heeft die nog de 1.6 atmosferisch?
Ja.
Ja, die Austral heeft natuurlijk dan wel een 1.2 turbo.
Nee, precies.
Dat
het is aangepast. Maar het concept is gelijk. Ja. Met natuurlijk schakeling en zo. En bij die, wat we ook al wisten, de Captur en de Juke. En alle andere, de Dacia zelfs waar die aandrijflijn in ligt. Dat merk je heel erg. We weten natuurlijk de 0 tot 100 sprint van die auto's. En dan zo rond de 80 km per uur. Dan klapt dus eigenlijk die koppeling dicht. En heb je dus meer vermogen.
Ja.
Want hij rijdt dus eerst alleen elektrisch. En de benzinemotor helpt pas bij hoge snelheid. Dus heel raar. Dus verder de eerste auto die we ooit testen. Meestal is natuurlijk de snelste acceleratie is vanaf nul.
Ja.
Even los van wielspin misschien. En daarna vlakt het natuurlijk af, logischerwijs. Want je hebt luchtweerstand. Maar de acceleratie die wordt dus ineens meer op hoge snelheid. En dat is een hele rare gewaarwording bij...
Nee, dat klopt. En je hebt ook, er zit een heel raar moment in. Als je voluit gaat, dat de verbrandingsmotor blijft in toeren stijgen.
Ja.
Maar dan gaat de versnellingsbak van de elektromotor gaat schakelen.
Ja.
Dus je voelt dat er geschakeld wordt, maar je hoort niet dat er geschakeld wordt. En dat is, als je een beetje een gevoelig evenwichtsorgaan hebt, is dat ook echt zo'n mindfuck. Dat je denkt van... Wacht, wat gebeurde er nou net?
Dat vind ik inderdaad wel normaal niet zo'n nadeel. Want hoe vaak ga je nou continu vol gas in zo'n ding?
Nee,
maar wat jij zegt, als er bij zo'n Austral... Ik wou zeggen Austral plus 2, de S-Pass.
Ja, precies, ja.
Als je inderdaad echt met zware belading vermogen nodig hebt... ga je vaker tegen dat probleem aanlopen.
Ja want hoe, het is echt niet alleen maar als je 100% gaat... maar inderdaad wat jij zegt, als je, weet ik veel, 75, 80% van het vermogen nodig hebt.
Ja.
En dat is met 7 man aan boord, plus nog een beetje een tas achterin... in die 195 liter of zo, die, of 159 die er overblijft. Ja, dan ga je dat wel nodig hebben, zeker in het buitenland.
Ja.
Dus ja, het is alles met elkaar. Het is geen slechte auto. Nee, het is een keurige auto, maar een heel matige S-Pass.
Ja, oké. Nou, dat is een leuke ding. Wat wel interessant is, dat S-Pass was normaal natuurlijk een beetje het grootste in het segment. Hè. De vorige S-Pass moest zelfs ook nog boven de Talisman volgens mij eigenlijk hun vlaggenschip zijn.
Ja.
Met die Thalys-achtige vorm, wat op zich best wel geinig was, vond ik. Laurens van der Akker, die aan design lag nooit echt bij Renault de laatste jaren. Maar er komt nog iets anders aan, die ze Rafale hebben genoemd. Die van kennis hun straaljager. En die moet nog weer boven deze S-Pass komen.
Ja, ze lieten, want er is een teaserfoto van die Rafale. En dat is, dan zie je eigenlijk het zijaanzicht en dan zie je zo daar aan de daklijn. Dus het wordt een coupé SUV. En ze hadden tijdens de perspresentatie over hun aanbod in het D-segment SUV. En daar werd dan de Espace in gepositioneerd en de Rafale. Dus dat wordt gewoon echt de 4-deurs coupé versie
van de Espace. Zonder derde zitrij, waarschijnlijk gewoon met meer.
Het zou wel leuk zijn als je daar een derde zitrij. Nee, ik weet niet wat je erop gaat zetten, een hamster of zo. Maar veel meer past er dan ook niet.
Even goed. Nou, zullen mee moeten. Hè? Dat is erg hot. In dat segment een beetje de coupé versie van.
Dat hoeft helemaal niet. Dat is een keuze. Kijk, en ik snap het wel.
Laat ik anders zeggen, het is een segment waar een concurrent wel wat auto's verkopen. En dan ben je wel naïef als autofabrikant zeggen, nee, dat hoeft ons niet. Laat ik dat zo zeggen. Toch?
Ach.
Jij gaat meer voor de eer dan voor de verkoopcijfers, zeg maar. Ja.
Ik zou het leuk vinden als sommige autofabrikanten... Ik heb altijd veel respect gehad voor Honda, wat gewoon een diesel aanbood die niemand wilde kopen, want de CO2-uitstoot was te hoog. En dat ze gewoon zeiden, ja, maar in de praktijk is die van ons wel zuiniger. En dat was ook zo. En daar heb ik wel respect voor. Het is een stomme businessbeslissing, maar ik had er wel respect voor.
Ja, op een gegeven moment, wat hebben ze dat lang gedaan?
Nee, dat was die Civic van de vorige generatie of degene daarvoor. Met die 2,2 liter diesel, die hadden wij als duurtester. En dat ding was op papier knetteronzuinig, omdat hij een vrij grote dieselmotor had. Dus veel BPM, dus niemand kocht
dat,
hem.
Dat, hè, ja.
Maar in de praktijk reed je daar dus gewoon wel 1 op 20 mee, ook als je 130 op de snelweg reed. En daar heb ik dan wel respect voor. Dat je denkt, dan heb je wel iets gemaakt wat gewoon ook echt zuinig is, in plaats van op papier.
Nou, is het ook zo dat dat is natuurlijk een falen van het systeem. Want een hoop klachten, tot met radar aan toe van auto's die hun verbruik niet halen. Ja, heb ik ook wel eens geprobeerd uit te leggen medium. Van, dat is ook een beetje de schuld van de regelgeving. Want je kan een auto halen die in de praktijk heel zuinig is, maar die scoort misschien in de test minder. En dan is hij dus, vroeger dan verkocht je misschien wat minder, maar tegenwoordig is hij ook veel duurder.
Ja,
wat wil je dan? Weet je al? Dan kan je zeggen, wij gaan voor de praktijk. Nou, dan is je auto 5000 euro duurder, koopt niemand hem. En zegt iemand, ja, maar dan moeten mensen... Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nou, ja,
bedoel... Wat dat betreft, overigens, dat moet ik er wel bij zeggen. Sinds de invoering van de WLTP-cyclus is het normverbruik een stuk representatiever.
Ja.
Het komt zelfs een enkele keer wel eens voor dat wij zuiniger rijden in de test dan dat de WLTP opgeeft.
Ja.
Dat is vooral bij elektrische auto's, maar ook benzinehybrides.
Ja.
Lukt het heel aardig om in de buurt van dat verbruik te komen. Eens. Alleen plug-in hybrides, dat blijft natuurlijk een heel moeilijk verhaal.
Ja, want die hebben geen dat verbruik bestaat niet. Dat heb ik ook wel eens
natuurlijk... Theoretisch bestaat het. Sterker nog, het zou zelfs kunnen dat als jij zo'n Mercedes hebt, die echt gewoon bijna 100 kilometer of in gunstige omstandigheden zelfs al iets meer hebt, waarmee je elektrisch kan rijden en je gebruikt hem echt alleen maar voor je woon-werkkilometers, dan zou je theoretisch een verbruik van 0 liter op 100 kilometer kunnen hebben. En niet alleen theoretisch, maar weet je, dat is een voorstelbare situatie.
Ja.
Als jij echt alleen maar je woon-werk ermee doet, dan kan dat.
Nee, dat klopt. Ik bedoel niet, het is onhaalbaar het verbruik, maar het is een willekeurig gegeven, vind ik bij een plug-in. Je verbruik is, als je hem rijdt, bijvoorbeeld een beetje accu, een beetje benzine, is het dit. Maar je kan hem anders rijden en dan klopt er geen zak meer van. Nee. Dus dat was de ergste, dat daar klachten over waren van het opgeven verbruik van de PSV klopt niet. Ik denk, nou, dat is zo'n cool bericht. Ik bedoel, maar ik heb er ook overigens geen oplossing voor, hoe ze dan wel zouden moeten meten. Je zou twee opgaves moeten eigenlijk wat wij doen.
Ja, want wij zijn goed. Ja. Nee, maar eigenlijk zou je dan van de plug-in hybride willen weten, wat is het verbruik als hij elektrisch rijdt? Dus een kilowattuur per 100.
Ja.
En wat is het verbruik als hij op brandstof rijdt?
Ja.
Dus zonder te laden, in liters per 100 kilometer. Dat zou je eigenlijk willen weten.
Het enige probleem, en dat hebben ook zelfs wij, zo, het wordt wel heel erg rustig deze podcast, nooit oplossing weten verzonnen, dat een aantal van die plugins die zijn eigenlijk niet het beste als je het zo doet, maar als je het natuurlijk in de mix doet.
Ja.
Dus als je weet, ik kan 40 kilometer elektrisch, ik moet 80 kilometer rijden, laat die auto zelf al dan niet met navigatieondersteuning bepalen waar die stroom. Maar als je dat moet gaan meten, dan moet een jaar duurtester hebben en dan 20 verschillende ritten.
Ja, maar en dan nog heb je niet iets, want als stel even, je moet inderdaad een rit van 80 kilometer. Je weet dat je 40 kilometer elektrisch hebt.
Ja.
Maar de laatste 30 kilometer zijn in de bebouwde kom, waar het heel druk is, heel veel stoplichten, et cetera, et cetera. De eerste 10 kilometer zijn ook in de bebouwde kom, maar dat is een Phoenixwijk waar je gewoon altijd alleen maar door kan rijden. Ja. Hoe ga je dan precies je elektrische, zeg je dan 2020? Of weet je, hoe doe je dat?
Nou, een goed systeem zou dat voor jou moeten bedenken. Er zijn een aantal auto's die zeggen, als jij invoert in je navi waar je heen moet, en dan natuurlijk niet met je Apple CarPlay, maar met de navi van de auto zelf, dan bepaalt die auto dat voor jou op zo'n gunstig mogelijke manier. Ja. Dat staat nog steeds, leuke dingen bedenken op mijn lijst om dat een keer te meten, dat ik echt dezelfde rit 4 keer doe met een auto die dat claimt en dan met en zonder navi en dan. Nadeel is vaak, dan kom ik een keer in de file en dan kan je eigenlijk de hele test alweer weggooien.
Ja, of de stoplichten vallen 3 keer tegen. En,
ja, dus dat moet je dan meerdere keren doen. Maar met een duurtester of zo zou het een keer test zijn van, loont het nou echt? En bewaart hij dan in de stroom? Want je hebt wel auto's waar die de stroom bewaart, handmatig. Maar automatisch, het zou wel top zijn. Ja, en er zijn ook goede routes te bedenken. Zoals jij exact het voorbeeld wat jij schetst, wat dat doen is. Maar ja, hoe je dat dan volgens in de WLTP-cyclus zou moeten toepassen.
Nee, dat is niet te doen. Dat is natuurlijk het nadeel als je iets onder laboratoriumomstandigheden gaat meten wat in de praktijk gebruikt moet gaan worden.
Ja.
En ik denk niet, los wat ik zeg, je zou een normverbruik in kilowatturen en liters kunnen geven. Dat kan. Dan weet je waar je aan toe bent.
Maar goed. Gaan we door. Want er was ander interessant nieuws. Wel van Volvo. In de vorm van de nieuwe EX30. Een elektrische auto onder de XC40. Die opvallend goed geprijsd is. Ondanks toch wel goede range en zo. En toch wel een slimme zet. Want als we onderhouds kijken zien we het wel heel veel overeenkomsten met de Smart Hashtag 1 en de Zeker. Als ik hem zo goed uitspreek, Zeker. Zeker, wat allemaal een beetje uit het Geely-concern komt. Maar ja, zelfs ik zelf kan zeggen, dezelfde techniek. Maar ik koop dan liever iets met een Volvo-badge. Al is maar, dan kan ik hierbij meer dealers terecht als iets stuk gaat. Wat vond je ervan?
Ik denk dat het een ontzettend... Dat is nou echt marketing die ontzettend slim gedaan is. Want je koopt Chinees, maar je denkt dat het Zweeds is.
Ja.
En dat is voor de Europese...
Bij Volvo al sinds de vorige XC90 natuurlijk het geval.
Zeker. En daarom durf ik ook te zeggen dat het slimme marketing is, want het werkt. Mensen kopen die auto's gewoon. Ja, ik heb een Volvo. Nee, ja. Je hebt een Geely.
Ja,
ja. Ja, maar dat is in feite wat je hebt. Je hebt in feite heb je dezelfde auto als de Lincoln Co. 001 en de Zeekr 01 en de Smart Hashtag One. Alleen staat er een Volvo-label op, dus voor jouw gevoel heb je iets anders gekocht.
Ja.
En ik denk dat dat slim is, want ik denk dat er toch wel een aantal... ik denk dat er een groot aantal mensen in Europa is dat liever niet in iets Chinees wil rijden. Maar ja, als je niet zo goed geïnformeerd bent, dan is een Volvo niet Chinees.
Nee.
Dus,
het design is sowieso, zullen we zeggen, wel uit Zweden zo te zien. En misschien dat ze met onderstel ook nog wel een paar Zweedse engineers hebben losgelaten.
Oh, jawel hoor. Nee, ja. Nee, er wordt echt wel wat ontwikkeling die gedaan in Zweden. En volgens mij wordt een deel ook gebouwd in Zweden. Maar uiteindelijk waar zeg maar, de geldstroom stopt, dat is China. En hoe erg je dat vindt, moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar ja, leuk aanbod. Ziet er goed uit. 10.000 euro goedkoper dan een vergelijkbare XC40, geloof ik.
Ja.
En die scoort ook al bijzonder aardig. Ik ben benieuwd. Hij komt in een druk deel van de markt.
Ja, wel. Het, voor de compacte en voor het geld zoveel als ook weer niet. Hij is ook goedkoper dan instap elektrische Corsa, zeg maar. En dat zit een beetje in het segment van de E2008 en de elektrische DS3.
Mm.
En los dan, weet je wat MG dan doet, zoveel aanbod is daar toch ook weer niet, toch? Van,
nou,
van
ja,
de bestaande, dat we merken, de Renault, Volkswagen, ID3 zit eigenlijk al net boven.
Ja, dat is wel waar. Het begint bij iets van 32.000 of zo, geloof ik. Hè?
Ja.
Het is inderdaad niet heel duur. ID3 is zeg even 10.000 euro duurder.
En er is een stukje minder van het Franse spul.
Ja.
Dus, ik ben benieuwd als ze de levertijden een beetje op orde hebben. Nou, zou je zeggen, als dat met Smart overeenkomt, die claimde vooral qua levertijden hele goede dingen te kunnen doen. Dus dan ben ik benieuwd wat daar...
Ik zie hem nog steeds niet.
Nee, dat is dat. Maar goed, ik wilde een keer van, heb je al testauto's? Ja, nee, die rijden een paar weken rond en er was dan net bezet. Oh, dat heb ik ook even gemist.
Ja.
Ik heb hem nog nooit op de weg gezien inderdaad.
Nee. Zo'n nieuw smartje.
Dus het loopt niet helemaal zoals gepland wellicht. Oké, ik dacht ook omdat wij niet samen waren de afgelopen podcast, hebben we de reacties laten liggen die er zijn. Want je kan nu op Spotify ook echt goed leuk per aflevering reageren en een flink aantal mensen doet dat. Dus laten we wat gaan doen, want er zit wel wat input bij. Even kijken, wij hebben Gabert. Zij, ik vind het een leuke en informatieve podcast. Je merkt dat het autoliefhebbers zijn. En dat doelt hij op ons, denk ik. En het geluid is sterk verbeterd. Nou, die feedback is sowieso welkom. Dat vonden we zelf ook. Dankjewel. Dan Thomas, die zegt... Ik wil graag een aflevering over de Fiesta ST. Dus haakjes al de generaties. En waarom wil hij dat? Aangezien hij zelf een 2001 model heeft. 2021, sorry. Wat zei ik? 2001.
2001.
Ja, nee. Ook een leuke. Was hij toen al die vlak daarna? 150 pk.
Ik denk dat
ergens rond die tijd.
Ja, maar zo rond die tijd.
Ja. Maar 2021, sorry. En deze helaas gaat verdwijnen. Verder goed bezig en blijf zo doorgaan. Nou, voor nu hebben we het script al. Maar op zich zie ik daar niks voor tegen. We hebben sowieso de Fiesta ST wel een paar keer...
Ja, misschien kunnen we hem gelijk iets breder trekken... en een podcast doen over het verscheiden van de hot hatch in het algemeen. Want dat aanbod begint wel aardig uit te dunnen.
Ja.
Golf GTI heb je nog. Die vind ik trouwens, die zie je nog verrassend veel.
GTI's. Golf R ook. Ja, dat is toch een eigen doelgroep die buiten alle...
Ja, maar Golf R vind ik dan weer niet echt een hot hatch. Dat is meer zo'n hyper hatch. Dat
oké, okay, nou,
voor mij zit dan... Laat ik het zo zeggen. Voor mij zit er een onderscheid in. Een hot hatch, dat is gewoon traditioneel een hatchback met een dikke motor, maar wel voorwielaandrijving.
Ja, oké. Okay.
En dan heb je zo'n heel scala aan hyper hatches. Dus de A45's en zo.
CS,
en dat
ja.
Er vierwielaandrijving en echt meer dan 300 pk en liefst 400. Dat vind ik eigenlijk nog een iets ander soort auto.
Oké. Okay.
Daarom... Wat mij betreft een Golf R en een Golf GTI, dat bijt elkaar ook niet.
Nee, is een ander soort doelgroep. Ja. Wel veel GTI-reizen denk ik wel willen doorgroeien naar een R.
Dat zou goed kunnen.
Misschien deel ik niet trouwens, want een GTI is papier wat sportiever. Nee, klopt. Ja, duidelijk. De allround inzetbaarheid van de GTI is natuurlijk veel meer dan alle RS en ST's.
Zeker.
Dat zal meespelen bij dat feit. Maar het valt mij ook op hoor. Maar Thomas, we kunnen even goed kijken. Niet weer de verkeerde naam doen bij de reacties trouwens. Want het wordt een beetje raar gedaan. Voor mij is het nou deze reactie van Thomas. Nou, leuke suggestie. En we gaan wat breder trekken. Dan gaan we dat gewoon binnenkort doen. Leuk voor de zomer. Zomerspecial over het verscheiden van Hot Hatch. Helemaal leuk. Dan John Lievers zegt, toen ging het over de Copen, die ik natuurlijk kort noemde. Hij zegt, leuke tegenhanger is de Honda S660. Dus even voordat ik zeg Porsche 991, spreekt het goed uit. Zegt ze zelf 660.
S660 is het, geloof ik.
S660.
Geloof ik.
Ook kleine licht vind deze zelf nog leuker. Nou, ik vind het geweldig oud om te zien. Ja, volgens mij wordt hij alleen niet officieel verkocht. Ik heb nog nooit,
nee, hij wordt hier niet officieel verkocht. Maar het is inderdaad wel, het is een fantastisch ding. Want dat is gewoon echt alsof ze een supercar door de verkleinmachine hebben gehaald. Want het heeft echt gewoon
die nieuwe NSX, hè, lijkt het op. Ja,
ja ook, maar hij heeft ook echt het motortje in het midden, achterwielaandrijving.
Ja.
En dat is een turboblokje. Volgens mij is dat turboblokje niet van, van Honda zelf.
Mm-hmm.
Volgens mij komt dat van een andere fabrikant vandaan. Ik weet alleen niet zeker of dat Mitsubishi of Toyota is.
Ja.
Dat is een heel klein turboblokje. 8000 toeren per minuut, handbak, achterwielaandrijving.
8000 toeren in de turboblokje?
Ja, ja. Oh, ja.
Dat is wel
en dan ja, iets van 64 pk of zo. Want dat is geloof ik ook het maximum wat in een K-car mag zitten. Maar dat is wel echt, inderdaad, hij is niet officieel in Europa geleverd, dus het stuur zit aan de verkeerde kant, wat ik in een auto met handbak jammer vind. Maar het is echt, dat is een superleuk dingetje. Wat dat betreft jammer dat dat niet in Europa is geleverd.
Hij is gewoon van Honda zelf, die motor. Ik heb even
ja, is die van ons? Oké, okay. Ja. Nou, dan I stand corrected in dat case.
Ik had het überhaupt niet geweten, hoor. Nee, maar ja, ik zou deze... het is echt wel leuk voor de To Drive. Want ik toen hij onthuld werd, dat weet ik nog wel, op de Tokyo Motor Show, dacht ik, god, dat is ook gaaf ding.
Ja. Dus maar in tegenstelling tot de Copen, ik bedoel, dat ziet er natuurlijk leuk uit, maar dat is onderhuids best wel conventioneel, voorwielaandrijving en zo. En dit is gewoon echt een middenmotortje. En dat maakt het wel heel tof.
Ja.
Sowieso is Honda daar heel goed in. Ze doet bij motorfietsen ook. Je hebt een Honda CBR 250 RR gehad. Dat was een 4-cilinder, 250cc. Dus zeg maar wat de meeste auto's is 250cc, dat is... Nou, een cilinder.
Een cilinder, Max, ja.
En dan is het al een vrij klein cilindertje. Maar dit was dan de 4-cilinder. Die kon iets van 19.000 toeren per minuut draaien. Echt, dat geweldig. Dat vind ik echt mooi. Maar goed.
Nou ja, maar leuk voor de to-drive list. Nou, ik zou de dingen... mocht er één in Nederland zijn, zou het leuk zijn om een keer iets mee te doen of zo. Het is wel een redelijk uniek concept. Gaan we door. Pascal Oostenbrink zegt... Hallo, als eerste vind ik jullie podcast super. Dat is top. Ik heb een vraag. Ik rijd zelf in een F21 116D... Nu wil ik binnenkort gaan upgraden naar een 135i of een 125i. En is een 135i zoveel sportiever? Vraagteken. Nou, ik heb wat over te zeggen, maar dat vind ik wel op een gegeven moment echt een auto voor jou. Want jij hebt heel veel echt mening over die motorblok van BMW.
Ja, nou ja, het is een beetje de F21 is dus de laatste achterwiel aangedreven in serie. En ja, heel veel hangt af van hoe de oorspronkelijke koper hem samen heeft gesteld natuurlijk. Maar de 135i is in dat geval een M135i. Dus dat is een M-Performance.
Ja.
Dus die is van zichzelf al wat sportiever aangekleed. En hij heeft een 6-cilinder met dik 300 pk. En een E25, dat was gewoon een 4-cilindertje met 100 pk minder. Nou, daar begint het al. Nou is vermogen en sportiviteit niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. Maar 100 pk, dat maakt voor de prestaties wel uit. En een 125, daar kon je alle kanten mee op. Je had een luxury line, je had een M-sport line. Dus ja, weet je, die kun je theoretisch vrij sportief aankleden. Maar een sperdifferentieel had je daar volgens mij niet op.
Okay.
In ieder geval niet
durf
standaard.
Ik niks over te zeggen.
Nou, dat maakt met achterwielaandrijving natuurlijk best wel wat uit.
Ja.
Maar je hebt geen 6-cilinder, maar 4-cilinder. En die 4-cilinder van BMW is okay. Maar voor de
een beetje lomig blok was dat, hè? Ja,
ja, veel koppel onderin.
Ja.
En dus het kon wel hard, maar het was nou niet dat je hem naar de toerenbegrenzen doorhaalde en dat je dacht, jeetje, wat gaaf.
Eigenlijk gewoon die 2.0 TSI van de Volkswagen groep is eigenlijk een sportievere motor, zeg maar.
Als je sportief gaat rijden, komt die beter tot zijn recht dan die 2 liter van BMW, zeker. Dus is die heel veel sportiever? In de basis wel.
Als het dat is wat je zoekt in die 1-serie, dan loont het wel om door te sparen, ja.
Het enige wat je zou kunnen zeggen, als je nou echt heel graag wil... Die 4-cilinder is natuurlijk wel wat lichter in de neus.
Mm-hmm.
En de 1-serie, ondanks achterwielaandrijving, is best wel een onderstuurd afgestelde auto af fabriek. Dus als je het nou echt zou willen, dan zou je kunnen zeggen, ik koop een 125i en dan ga ik zelf aan de slag met de aftermarket parts en schroef ik er een sperdifferentieel op. En dan
vlaag je een beetje. En
precies,
zo,
en dan heb ik een auto die wat scherper in de neus is. Maar weet je, als je dat al gaat doen, dan kun je ook zeggen, ik koop een M135i en ik zet gewoon de voorwielen onder een hoek van 5 graden negatief camber. Dan onderstuurt hij ook niet echt meer.
Ja.
Dus ja... In de basis is een 1,35 dan een stuk sportiever.
Als je nou voor twijfelt, er zijn ook modellen waar het niet per se loont om door te sparen. Maar hier het voegt wel echt iets toe.
Ja.
Ja. En plus, ik moet ook denken hoor, dat zeker bij 6-cilinders kan je zeggen, die worden heel zwaar in de neus. Maar het scheelt natuurlijk hier wel dat die motor natuurlijk zo ver naar achter ligt, dat het minder scheelt dan het zou zitten in een andere auto. Zeg maar.
Nee, dat is zeker weten waar. Maar wat ik zeg, een 1-serie is van zichzelf relatief conservatief afgesteld.
Ja, een beetje voor de veiligheid, hè.
Ja, dat klopt.
Jan met de pet anders in de hagel gaat rijden, dan wordt het wel heel tricky.
Nou, bij Jaguar deden ze dat absoluut niet. Ik kan me nog herinneren, een keertje, toen hadden we een XF duurtester, zo'n diesel.
Ja.
En ik kan me nog herinneren dat ik een keertje in natte omstandigheden een afrit afging van de snelweg. En ik ging wel wat harder dan waarschijnlijk gemiddeld, maar echt niet volle pollen. En dat ik ineens denk van, goh, ik zie de wereld door de zijruit op me afkomen. En dat was echt, en dat is wel vaker bij Jaguars, die staan heel bewust niet onder stuur afgesteld. Dus ja. Het is een keuze.
En dan zeg je dat, ja. Leuk. Even kijken, dan iemand die heeft hier een sterk wachtwoord als naam gekozen. Dus DGB030DB, het zal me wel. Maar zijn input is er wel. Hij zegt, erg vermakelijke aflevering. Ik kijk elke weer naar uit om de nieuwste aflevering te beluisteren in mijn auto op weg naar werk. Nou, dan bij deze ook. Veel succes met werk vandaag. Dan zegt Tjerk, zegt, leuk dat jullie de Dubai-categorie weer eens aanhalen. Voor mij hadden we daar een terugblik op of zo een keer na het afgelopen afleveringen. Afgelopen week mocht ik rijden met de kleine broer van de Supra, tweede de Toyota GR86. Ik was zeer onder de indruk. De zaakje is handbak. Wat vinden jullie van die auto? Nou, wij waren ook voor mij zeer onder de indruk. Ja. Of in ieder geval heel erg enthousiast over die auto.
Heb jij ermee gereden?
Ik heb de pre-introductie gedaan zelfs.
Op
Toen truck die, in Spanje.
Ja.
Nee, bijzonder nat. En dat was leuk, want daar ontdekte je inderdaad niet alleen dat hij dwars kan, maar dat hij bijvoorbeeld ook, zullen we zeggen, op het circuit turn-in overstuur heeft. Dus dat je gewoon instuurt en dat niet met zeg maar, uitaccelereren de auto wat uitbreekt, maar dat hij dus met instuur al uitbreekt.
Ja.
Op een hobbeltje, zeg maar. En dat geeft wel iets aan over die balans. En alles wat fout was aan de GT86 is goed gemaakt in de GR86.
Ja, en wat goed was, is behouden gebleven.
Ja.
En vooral, hij is nog steeds niet krankzinnig snel, maar nu is het wel een overtuigende impressie van de sportwagen qua prestaties.
Voor het formaat is prima.
Precies, het klinkt goed. Er zit nu ook onderin in die powerband, zit gewoon wat vermogen in plaats van dat je echt alleen maar in de laatste 1000 toeren en dat het dan nog niet echt snel is. Het zit lekker, het stuurt goed. Het is echt een topding.
Ja.
Ik had een begin dit jaar, het was koud, alles glad, banden niet warm te krijgen. En dan heb je echt zoveel lol. Dan als je alleen maar op de openbare weg rijdt in Nederland, dan kun je beter zo'n ding hebben dan een Cayman.
Ja, en zeker als je echt een beetje van rijden houdt en ook een beetje kan rijden, is die auto, die beloont je ook zo ontzettend.
Ja.
En een Cayman is dan wat minder toegankelijk, hè? Dus een ander niveau. Ik vind dat die ook een segment hoger staat.
Zeker. Maar om even aan te geven van een Cayman, dat vinden wij allebei echt een briljante sportwagen.
Mm-hmm.
Maar als ik nou echt in Nederland een auto zou moeten kopen. En ik zou nooit meer naar het buitenland mogen, omdat ik een gebiedsverbod heb gekregen van als buiten Nederland of zo.
Niet dan, ondenkbaar. Ja.
Dan denk ik dat ik liever een GR86 zou hebben dan een Cayman.
Maar ik snap het. Dat geldt voor MX-5 bepaalde mate ook.
Ja,
hè. Het is veel toegankelijker. Nee, absoluut een topding, Jack. Even kijken. Die heeft ook op een andere aflevering tegen gereageerd. Nou, een dubbele reactie van Jack dan. Wederom een leuke aflevering. Leuke aflevering met Stefan ook. Toen was jij ook op vakantie, Marco. Nog even de keuzestress dus bij auto's. Want het ging tussen de Alpina en de BMW M3. En hij gaat voor de Alpina. Wat zou jij kiezen?
Alpina.
Oké. Oh ja, ook bij de...
Ja, ten eerste die neus.
Oké.
Want de M3 heeft natuurlijk de 4-serie neus. En dat vind ik gewoon echt...
Ik begin eraan te wennen erg. Hè. Ik zou niet zeggen het is mooi, maar ik vind het al geen breekpunt meer.
Ja, wat zou ik ervan zeggen? Je went ook aan suikerziekte bijvoorbeeld. Maar dat hoef ik ook niet te hebben. Dus wat wilde ik zeggen? Nee, de Alpina. Vooral ook omdat in mijn ervaring Alpina's zijn sportief genoeg om lekker mee te kunnen rijden. En zeker als je de touring neemt, dan is dat waarschijnlijk iets waar je wel gewoon vaak in gaat rijden. En dan is zo'n Alpina, dat vind ik een hele fijne mix. Je kan er wel best wel een keertje hard mee over een flyover. Dat is echt geen enkel probleem. En op een circuit is een M3 uiteraard scherper. Maar voor een circuitauto zou ik dan ook überhaupt al voor een andere auto zijn gegaan. Dus...
Ja, dat is het vaak. Waarbij wel de M3 dan een van de weinigen die ook wel echt zeg maar, bijna niveau 9-11 haalt.
Nee, zeker. Ja, 100% waar.
Ja, ik zou bij de 5-serie zeg maar wel de Alpina doen. De M5 vind ik inderdaad dan te log voor wat het moet zijn uiteindelijk. Hoe gewelddadig ook. Maar bij de M3 is het heel, heel hardcore. Het is wel echt een heel bruut, pleziergevend apparaat, zeg maar. Dus daar zou ik dat misschien anders doen. Gaan we even kijken... Dan een reactie van iemand die noemt zichzelf BG. Weer een topaflevering, zei hij. Terugkomend op het interieur van de Jag. En hij doelt ermee op de FPS die ik voor mij had. Jaguar kan nog steeds met chiptekorten, waardoor luxe opties zoals 4-zone, airco en stoelverkoeling achter niet meer bestelbaar zijn. Denk, los van of het klopt of niet, dan is het altijd een potentiële reden om dan die Jaguar niet te kopen. Het is niet zo van, jullie missen iets dat ik wil. Ja, maar kunt niet leveren. Oh, dan maakt het me niet uit. Ja.
Ik weet niet of ik dit wel eens verteld heb, maar ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. En op een gegeven moment...
In het gooi?
Nee, dat was niet in het gooi. Nee, ik heb in Amsterdam gestudeerd. En het blijkt dat als je mensen iets vraagt, hè, dus het onderzoek gaat erom, iemand staat bij een kopieerapparaat, dus dan zegt, mag ik even voor? Dan zeggen heel veel mensen nee. Maar statistisch gaan aanzienlijk mensen meer mensen ja zeggen als je zegt, mag ik even voor, want ik moet kopiëren.
Ja, als je een reden opgeeft.
Precies, de reden hoeft niet goed te zijn. Maar als mensen horen er is een reden, dan zijn ze veel meer geneigd om erin mee te gaan dan wanneer ze gewoon alleen maar een verzoek krijgen.
Ja.
Dus,
Ja, nou ja, dit, ja. Nou ja, als je, ja, je kan heel sympathie opwekken bij je klant van ik wil wel, maar het lukt niet. Zo'n verkoper meer mee doen dan sticker in. Daar zit wel wat in. Dan rechts van weer onze vaste reguliere Tjerk, zie ik. Leuk dat Michiel gast in de podcast. De podcast over iets ouder nieuws horen is wat mij betreft altijd goed. Nou staat natuurlijk ook een hernieuwde versie van de Outweek Classics podcast in de planning. Dus wie weet, Tjerk, kan je dan over enkele weken of maanden je lol op met een vaste podcast over het oudere spul. Paul zegt iets vergelijks. Ik had de AW Classic podcast al een tijdje gemist. Hoop dat deze terugkomt. Nou, Paul, dat is dus wel de bedoeling. Dan zegt Bart van Deurzen. Dat ging over de enquête die Michiel erop had gegooid. Wil je een Mini of een DS3? Hij zegt, ik zou voor de Mini gaan. Ik vind de DS3 persoonlijk echt geen mooie auto. Nou, dat kan. Wel weer een leuke podcast. Dat is mooi. Dan verklapte die laatste reactie al iets over de enquêtes die we hebben gedaan de laatste paar keer. Dus laten we ze even doornemen. Jij vroeg bijvoorbeeld aan mensen, is het erg dat de Jeep Avenger geen echte USA Jeep is? Daarvan zei 80%, nee, geen probleem als het maar een goede auto is. Dus daarmee blijkt dat Jeep in elk geval aardig gezet heeft gedaan door dat ding hier te brengen. Wat jij?
Nou, ja, de vraag was iets anders ingestoken wat mij betreft. Kijk, dat die niet uit de Verenigde Staten komt, dat, nou goed, dat is tot daar naartoe. Maar het feit dat je iets als een Jeep market wat geen vierwielaandrijving heeft en echt ook bijna niet
off-road
kan.
Ja, maar dat bedoel je met USA Jeep. Ja, ja, maar nee, ik heb een beperkte woordaantal voor de vraag.
Oh, oké. Okay. Nou, hoe dan, ja, de markt is altijd gelijk, hè?
Ja. Nou, de markt moet ook nog in verkoopaantallen maar laten zien. Maar nou, voor onze luisteraars, die vinden het geen punt. Dan wilde Stefan van mensen weten of je volgens hen wel om een Tesla heen kan als je een elektrische auto wilt hebben tussen de 40 en 50.000 euro. Of 55 dan voor de Model Y. Omdat het zo ontzettend goede deal is, zullen we zeggen. Maar een meerderheid was het met hen eens, maar toch maar 64%. Dus een groot deel die blieft Tesla toch niet, ondanks de goede prijs. Dus dat is interessant om te zien. Wat denk jij? Zij zelf de markt zou zijn daar?
Nee, ik niet. Maar ik stel heel erg prijs op CarPlay.
Ja, dat kan
niet. Dat vind ik echt een argument.
Ja.
En dat kan niet.
Nee, principieel van Elon Musk zelf die Apple buiten zijn auto wil houden. Dat is wel heel uitzonderlijk inmiddels. Hè? Zelfs Toyota is om en alle nieuwe merken zijn om en zo. Het is wel een van de allerweinigen
ja,
die het
ja, het, is, niet kan. Het is zeldzaam. Maar dat is natuurlijk een keuze. Maar ik snap heel goed dat mensen dat niet zo'n bezwaar vinden gezien de prijs en vooral de efficiëntie van de aandrijflijn.
Ja.
Maar dat zou voor mij wel echt een dat zou een breekpunt zijn.
Oké, dan wil Michiel van de mensen weten, hebben jullie liever een DS3 Racing of een Mini Cooper S John Cooper Works? De Mini won, maar met 63%. Dus was geen. Ik had meer verwacht eigenlijk, omdat DS3 Racing.
Ik ook, want de DS3 Racing heb ik echt volgens mij nog nooit in het echt gezien.
Nee, maar is ook gelimiteerd.
Ja, oké.
Dus dat is niet zo raar. Maar meer ook, ik denk ook onbekend. Terwijl Mini, iedereen weet, Mini is wel goed. En DS3 Racing moet je maar weten dat het ook niks te maken heeft met de huidige DS.
Nee,
maar
dat is
echt ontzettend gaaf, goed gelukte hot hatch was. Dus op dat moment, dan even kijken hoe lang de tijd gaan. Even kijken naar naar de vaste rubrieken. Steven en Michiel waren te gast en mochten daarom allebei de rubrieken doen. En de laatste keer dat jij en ik het samen deden, mocht jij gaan voor de To Drive. Jij zei, ik wil wel een Jeep Trackhawk een keer rijden. Ik ga nu voor... Dat maakt nu mijn beurt en ik ga voor de Ibiza Cupra, tweede van de derde generatie. Toen was er zowel een benzine als een diesel versie van. Dat was een hoogtijdagen van diesel, zeg maar. Het is eigenlijk net voordat ik bij Outweek ging werken, want ik heb wel de introductie gedaan van de vierde generatie Ibiza Cupra. En trouwens ook van de vierde generatie Ibiza 3 dus in elk geval. Die viel toen een beetje tegen, terwijl als ik alle verhalen lees van toen en nog een beetje wat collega's van de oude stempel die het wel reden van vonden, was dat voor zeker die tijd was een opvallend gave hot hatch, omdat de FR was er al. Dat was toen geen uitvoering, maar echt wel een hot hatch. En de Cupra kwam daarboven. En dat je een 180 pk in een B-segment daar. Voor die tijd was dat echt onwijs veel. Dus, en die hele Ibiza zodanig, die stond er goed aangeschreven. Ik ben benieuwd, heb jij er ooit aan kunnen proeven?
Nee. Ik heb wel mijn recensie gehaald in een Ibiza diesel. Maar dat was volgens mij...
Jij ook, maar nog een generatie eerder.
Nog een generatie ervoor, ja. En dat, die diesels waren ook niet helemaal standaard. Maar... lijkt me een leuke auto. Volgens mij is dat mechanisch ook best een heel goed ding, eigenlijk. Ja. Dat is echt, Seat, waar Seat goed in is. Het is een Polo, degelijk de bewezen techniek, maar dan in een iets spannender jasje.
Ja.
En die 1.820 VT.
Ja.
Dat is wel een hele veelzijdige motor. Die heeft echt alles van Audi A4's tot hot hatches aangedreven.
Ja.
Audi TT ook nog trouwens.
Ja, ik wil zeggen, maar in de TT heeft hij zelfs zijn debuut gemaakt of zo. Dat zegt wel
dat zou zomaar kunnen. Ja. Op een gegeven moment kwam er nog een TTS-versie... Met die 1.8 en dan was hij opgepompt tot iets van 230 pk of zo.
Nee, TTS van 2 liter. De eerste. Misschien was het wel een Audi TT met de motor, maar de eerste TTS van die introductie heb ik nog gedaan.
Nee, want de eerste TTS was die ronde, toch?
Dat zei er was geen TTS van. een S-versie van, ja, S-versie van TT, dat was voor mij echt pas...
Heette die toen nog geen...
Nee, ik geloof wel dat die motor erin lag, ja, maar niet dat het echt een Audi S-model was.
Oké, okay. Nou, dat zou kunnen. Dat zou
zeg maar, voor het eerst. Maar ja, die motor was top, dus die zou ik graag nog een keer doen. Gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde vorige keer de Mazda CX-60, een vrij nieuwe tegenvaller. Dat maakt deze week jouw beurt.
Ja, nou, ik zat door de reacties heen te kijken. En toen zag ik daar de Toyota GR86 tussen haakjes handbak. En toen moest ik denken aan de GT86 met automaat.
Oei.
Dat was echt een heel slecht idee. Maar,
heel erg.
Maar gewoon echt ja. Je bank laten bekleden met glasscherven is een beter idee dan een GT86 met automaat. Want de GT86, dat was altijd al meer van, ja, het is meer voor de fun dan voor de performance. Nou, oké, valt wat voor te zeggen.
Mm-hmm.
Persoonlijk vond ik, kijk, dat hij niet knettersnel is tot daar aan toe. Maar bij de GT86 moest je wel heel hard werken voor heel weinig, vond ik.
Ja.
Maar oké, prima. Het past in het concept en leuk. Maar die automaat haalde echt ook dat laatste beetje leven wat er nog in zat, stampte die automaten gewoon uit.
Ja.
En dan hou je gewoon een auto over die in theorie heel leuk kan zijn, mm-hmm. maar waar je continu gefrustreerd wordt door een automaat die niet mee wil werken, die niet luistert, die traag is. En dan blijft er gewoon niks over.
Nee.
En dat kan zo bepalend zijn voor een auto. En zeker deze auto. Dat ik reed daar een weekje mee en dat ik gewoon echt dacht, na 3 dagen, ik ben hem gewoon zat. Want de nadelen, zeg maar dat je gewoon weinig ruimte hebt en het was niet heel comfortabel en zo, dat bleef allemaal gewoon in stand. Maar als een auto je dan heel erg weet te enthousiasmeren, dan kijk je daar doorheen.
Ja.
Ik bedoel, een MX-5, het zit ook ruk en je kan je zonnebril koken nergens kwijt. Weet je wel? Je hebt nergens ruimte voor. En dat is op zich een hele irritante eigenschap van de MX-5. Maar door alle dingen die goed zijn aan die auto, vergeef je hem dat. En dit, nee, alle nadelen zonder de voordelen. En dan wel de lasten, niet de lusten.
Ja.
En dan, nee, dat was echt een... dat was volgens mij ook de eerste keer dat ik GT86 reed. Nee, dat was de eerste keer dat ik GT86 reed op normale banden.
Oh,
ik heb hem een keertje eerder gereden met een handbak op winterbanden. En dat was ook niet een hele fijne combinatie.
Wordt er iets leuker van, want dan gaat hij nog een beetje door de tractie heen.
Jawel, maar dan is het ook wel, dan wringt hij continu en het stuurgevoel is dan helemaal weg en zo. En dit was de eerste keer dat ik dacht, ja, kijk er echt naar uit. Oh ja, het is een automaat.
Oh.
Nee, meen je dit nou?
Maar dat je hem al bestelt in je demopool als zodanig is al, dan snap je die auto ook al niet.
Oh.
Dat is echt heel erg.
Ja, dat was echt, tamelijk verschrikkelijk. Dat was echt tamelijk verschrikkelijk.
Ik heb misschien, reed je toen wel, dat weet ik niet eens wat het was, maar ik heb hem ook een keer gehad toen ik een verhaal maakte over wat inmiddels wel een beetje is uitgekomen, natuurlijk het afscheid van de atmosferische motor. En dacht, dan ga ik ze allemaal af, van 4-cilinder tot 12-cilinder. Dan hadden we een Ferrari 812 net gehad, wat natuurlijk top was. Die kon net niet samen met dat verhaal, al stond hij wel hetzelfde nummer van toen GTO. Maar dan had ik even kijken, een Huracan Performante voor de 10-cilinder. Dat was best leuk. Een Mustang voor de 8-cilinder. Niet heel hoogtoerig atmosferisch, maar goed, evengoed wel een ouderwetse 8-cilinder. Met het lekkere broem. En GT3 RS voor de 6-cilinder ging ook wel. En het liefst had ik gehad toen de nieuwe, of tenminste de MX-5 ND met de net nieuwe motor, met 180 pk. Want die maakte van de MX-5 echt een geweldenaar. Ik had hem gereden op de Transfocasa-pas in Roemenië met handbak. En toen dacht ik echt, dit is echt een budget GT3. Gewoon qua rijplezier. Alles klopt in die auto. En voor dit geld vind je dit niet ergens. Die hadden ze helaas nog niet. Nou, dan hebben we nog de GT86. En die kreeg ik toen met automaat. En in het setje wat ik net noem. Ja, je had nog beter gewoon inderdaad een Renault Espace erbij kunnen zetten voor het rijplezier. Het was echt, het stond zo ver af van de rest die dag. Terwijl die MX-5 had echt gewoon kunnen zijn als een fantastische budgetversie van die GT3 of van die Lamborghini. Want dat is het echt met die motor en hoe die voelt en hoe die schakelt en de koppeling en alles. En die GR86, wat een faal was dat.
Ja.
GT86, sorry, want de GR, zoals we zeggen, heeft een hoop goed gemaakt. Bij de reden om het verhaal weer eens opnieuw te doen trouwens. Zit ik ineens hard op te denken, dat is nog eens leuk. Maar goed, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het zo met je eens dat ik denk, hoe kan ik deze nou niet eerder hebben bedacht voor een onderschatte auto?
Misschien hebben we dat wel gedaan, maar hebben we
voor de tegenvaller. Voor de tegenvaller, sorry, voor de tegenvaller. Want onderschatte auto die onderschat je niet snel. Maar gaan we door, want welke auto wordt volgens jou wel onderschat, Marco?
Nou, de Suzuki Celerio. En ik twijfel een beetje, want we houden een lijstje bij met de auto's die we genoemd hebben. En daar staat die niet in. Maar misschien dat we vergeten zijn om erin te zetten.
Nou, andere Suzuki's heb je, ik weet dat je de Swift en de Sport en de Swift Ignis, en zo, heb je allemaal genoemd.
Ja, maar de Suzuki's, ik kan me niet voorstellen maar dat je dat niet eerder genoemd, heb gedaan. Ja,
nee.
Maar het is een soort Hyundai i10, dus een A-segmenter, maar dan zonder de flair van een Picanto, zeg maar.
Ja.
En dan is hij dus van Suzuki, dus nog lulliger en nog goedkoper. En dat was echt, ik weet nog dat de intro zelf qua rijschema, dat was echt de absolute hel. Want we vlogen om 7 uur 's morgens van Brussel-Zuid. Dat
zijn de first world problems van oud-journalisten, hè? Ik bedoel, onderling dat mensen even weten.
Nee, zeker. En je hoort mij nooit klagen over reisschema's en dat soort dingen. Echt niet, want ik vind gewoon, het hoort erbij. En dat zijn wel echt wel first world problems. Maar als je om 7 uur 's morgens moet vertrekken van Brussel-Zuid, dus wat normale mensen Charleroi noemen.
Andere mensen Parijs-Noord.
Ja. Ja, precies. Ja. Dan heb je gewoon wel echt een lange reis voor de boeg. En we sliepen in een airport hotel daar, omdat je, nou ja, anders was je er gewoon echt nooit gekomen. En dat was net niet goed genoeg geïsoleerd. Dus elk vliegtuig wat voorbij kwam, daar weer
zat je recht op je bed. Ja.
Dat was gewoon echt. Dus ik was al helemaal kapot tegen de tijd dat we in Porto aankwamen. Daar was de introductie. En dan moet je heel erg. Weet je wel, dat je denkt van, dan ga ik met een A-segment rijden. En dat is. Ik vind alle nieuwe auto's leuk om te doen. Maar als je me nou echt vraagt, je mag voortaan alleen maar Porsches rijden of je mag alleen maar Suzuki's Leros rijden. Dan ben ik heel eerlijk, dan rij ik gewoon liever in Porsches. Dat zegt niks over hoe leuk ik zo'n A-segmenten vind. Maar sommige auto's zijn, daar word ik gewoon wat enthousiaster van dan anderen. Mm-hmm. Dus ik denk, scherp blijven, hou het objectief. Weet je wel, je bent moe en dat doet iets met je humeur. Maar houd wel gewoon, hou je bij de feiten, houd het objectief. Vertel het ook gewoon leuk op de video en doe gewoon je best. Weet je wel, even jezelf een pep talk geven.
Goh, ik wil nou die video wel eens terugzien voor over jullie. Even zoeken allemaal even de Celerio video terug van Marco en kijk
of het gelukt is.
Wel leuk, ja.
En ik stapte in en ik ging in mijn rij. Ik denk, dit ding is gewoon briljant. Het is heel eenvoudig, het is heel bazaal, maar het zit technisch zit het goed in elkaar. Het is ruim, het rijdt eigenlijk best aardig. Prestaties zijn voor het A-segment prima. Het is echt een uitstekende manier om van A naar B te komen als je enige criterium is, ik wil droog en ik wil dat het niet geen cent meer kost dan strikt noodzakelijk. Mm-hmm. En dat vind ik hele charmante eigenschappen voor een auto. Dus dat niet de verkoopknaller is geworden, vind ik gewoon jammer.
Ja,
dat vind ik echt jammer.
Want Suzuki deed ook überhaupt wel goed in dat kleine segment. Ja. Dus hebben ze dit niet goed kunnen vermarkten, blijkbaar. Want je hebt aardig wat Suzuki al laten langskomen in de onderschatte lijst. Dus
ja, ik vind ook echt dat merk zeker in Nederland een veel groter marktaandeel zou moeten hebben.
Ja.
Maar goed.
Helemaal leuk. Gaan we door naar introducties. Wat, het is zo druk dat jij zou wat extra freelancers willen hebben, denk ik. Want er gebeurt al wat nieuws in de autosector, blijkbaar.
Zo af en toe is het wel eens een beetje tight, ja.
Ja. Gaan we het hebben over een auto die ook wel wat groter marktaandeel wil hebben. De Hongqi EHS9.
Hongqi,
sorry. Ja, dat is ook... Ja. Oké, okay. Nee, ik wou zeggen, van, het is maar net wat je kiest om het uit te spreken, denk ik. Maar
ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb iemand horen vertellen dat je het in het Chinees uit hoort spreken als Hongqi.
Ja.
Dus
Xpeng, dat was eigenlijk Xipeng, moet het zijn.
Xipeng.
Maar dat deden mensen
hier... Nee, Xiaopeng, geloof
ja,
ik.
Ja, zoiets zelfs. Nou ja. Terwijl, nou ja, het is maar net hoe je het dan in Nederland vermarkt. Anyway,
Chinese elektrische Rolls-Royce
forse auto met een soort Rolls-Royce wannabe looks. Werd gereden door Cornelis. Ik zelf in vakantie heb nog niet zijn verhaal al gelezen. Wat vond hij ervan? Wat was zijn conclusie?
Ja, op zich wel. Maar het is wel... komt hem even aan de B. Nee, het is best een aardige elektrische auto. Maar hij moet het... Of tenminste, dat was een beetje de conclusie. Hij moet het heel erg hebben van de nieuwheidsfactor.
Ja, ja.
Hij is niet grensverleggend goed.
Nee.
Dat niet. Maar okay. Ja, je rijdt wel voor, weet ik veel, 70.000, 80.000 euro rij je.
Ja, een ton zelfs over. Ja.
Of is het een ton?
Ja, bijna.
Ja, ja, ja. Dat klopt. Je rijdt wel in iets.
Ja, 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 ja.
Oké. Okay. Ja.
Ik ben benieuwd hoeveel ze gaan slijten. Het is wel gedurfd in elk geval.
Ja, het heeft denk ik geen lange termijn. Nee. Geen staying power.
Nou, interessante auto. Jan Emkes ging kijken naar de Lexus LBX. Wat voor Lexus toch wel weer een nieuw segmentje is. Dat ze, nou, de CT200 was natuurlijk ook C-segment.
Ja, maar dat zit er nog onder, want het is een jaris cross, toch?
Ja.
Dus.
Ja, nou, qua prijs inderdaad. Maar een heel klein Lexusje. een DS3-concurrent, hè? Zeg maar.
Lief Lexusje.
Ja. Ja, wat denk je?
Ja, wat denk ik? Ik denk dat dit best wel kan scoren eigenlijk. De Toyota Yaris Cross is best een oké ding. Mm-hmm. Nou, dat is de basis, maar dan met Lexus looks. Ik denk dat dit
en
best Lexus wel...
isolatie en zo. En,
ja, ik denk dat dit wel, wel kans maakt.
Oké, okay. Ik ben wel benieuwd hoe duur die wordt. Dat maakt ook wel uit.
Zeker. Ja, nee, als je 40.000 euro plus wordt, dan wordt het niet wat.
Het gaat
maar...
hard tegenwoordig. Dus ben benieuwd. Ik zal me niet echt aankomen in dat segment en zo. Wel grappig dat ze proberen.
Ja.
De meeste merken laten eerst, maar hoe minder kleine auto's, hè, dat daar gaan ze hun energie niet meer aan verspillen, ook met EV's. En Lexus gaat dan de andere kant op. Ik vind het wel grappig. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Nou even kijken. Ik noemde natuurlijk al de EX30 waar we zijn geweest. Renault Espace was jij. Dan gaan we ook kijken naar de Rafale, zie ik.
Ja.
Dat hebben we net... Nee, dat gaan we doen volgende week. Dus dat is grappig, aangezien we hier net over hebben. We gaan ook kijken naar de nieuwe E-klasse. Dat is ook interessant, want die is eigenlijk al zo snel, denk ik nu alweer. Maar ja, zo hard gaat de tijd, hè, dat we en een nieuwe 5 en een nieuwe E vlak naar elkaar. Alsof we elkaar gewacht hebben, hè, Mercedes en BMW.
Ik ben wel heel benieuwd of dit nog net zo bij de vorige generaties, als er een nieuwe E-klasse en een nieuwe 5 zit, dat was wel groot nieuws. Maar volgens mij, nobody cares?
Even echt tussendoor, hè? Van, leuk, maar waar is mijn nieuwe crossover?
Ja, precies. Ja. Ja.
Dat zo hard kon veranderen. Maar goed, er zijn wel markten voor Alisma taxis in de buitenlanden en zo voor de E.
Oh ja, nee, ik ben niet bang dat ze stoppen met het bouwen. Maar het is meer, ik kan maar toen ik klein was en autobladen las, een nieuwe E-klasse. Dat is toch wel een beetje, hè, meer nog dan de S-klasse. Was dat wat je over 5 jaar in je focus had?
Ja.
Want de S-klasse, dat liep natuurlijk wel heel ver voor de troepen uit. En daar werd ook wel eens gewoon technologie geïmplementeerd die te duur zou blijken om grootschalig uit te rollen. Maar als het van een S naar een E kwam doorrollen, dan wist je vrij zeker, dan gaat het ook naar een C en dan komt het uiteindelijk je focus terecht.
En nu voor Mercedes zelf lijkt ook een beetje tussendoortje, hè? Bijna.
Ja.
Een EQS was belangrijker.
De EQE inderdaad was groter nieuws. Ja.
Tijden veranderen. Daar ga ik zelf volgende week rijden met de Honda ZR-V en dan de HEV, dus hybride is dat versie. Ja, Honda houdt stug vol. Hè? Ze hebben nooit denderende verkoopaantallen, maar gewoon weer een crossovertje erbij.
Ja.
En
over onderschatte auto's gesproken, de huidige Honda Civic. Wat een topding is dat, zeg.
Ik moet nog steeds rijden, maar gezien we nu een duurtest hebben, moet dat niet onmogelijk zijn.
Echt,
maar,
wat een fijne auto, zeg.
Ja.
Maar goed.
Bijna jammer, zo'n kleine fabrikant en doe je het zo goed en dan,
ja, en dan
is je ook wel uitverkocht, hè? Je kan niet meer kopen, dat blijft natuurlijk het raarste verhaal ooit.
Ik geloof inderdaad dat ze wat productieprobleempjes hebben. Het zal ook niet helpen dat ze gestopt zijn met produceren in Engeland.
Nee.
Dus.
Nee. Maar goed, daardoor wel benieuwd naar de ZR-V, want die wordt blijkbaar nog wel gemaakt. Dan gaat Michiel gaat rijden met een Ford Bronco. En dan, de naam ken ik natuurlijk, maar ik moet even, ik kan doen alsof ik alles weet. Wat, help me even, wat is het voor model?
Een terreinwagentje, drie deurs.
Zoals we hem kennen. En,
maar dan een moderne interpretatie ervan. Ja, ik heb er niks mee, dus.
Oké.
Okay. Is echt wat voor Michiel.
Ja, dat zeker. Wat voor Michiel op zich wat zou zijn, maar die gaat Sander van Ness rijden, is de Bowler Defender. Dat is op zich wel een lachen ding. En weet ik, want ik heb ervoor gereden.
Oh ja?
Ja.
Dat wist ik niet eens.
Nee, van de vorige Defender was ook een Bowler. En dat was wel lach hoor. Gewoon daar in Birmingham waar Land Rover zit en een offroad rallycross parcours. Dat ding heeft ook zo'n korte wielbasis. Dus ja, het is gewoon het apparaat waarmee je Dakar zou kunnen doen, bij zo'n spreken. Gewoon
Ja, ze rijden daar ook een soort races, crosses rijden ze mee. Daarom zijn we ook uitgenodigd om eens te kijken hoe dat nou eigenlijk gaat.
Ja.
Dus nou ja, dan sturen we iemand die echt helemaal niet kan rijden, Sander van Ness.
Ja, die kan dan wel leuk met instructeurs omgaan, denk ik. Nou, het verhaal is wel leuk, want de rijden ze op zo'n parcours. En het is inderdaad gewoon een soort rally rijdt in de Defender. En dat is ook, dan zit je nogal hoog op de bok, zeg maar. Dus dat maakt wel spannend. En hij stuurt nog steeds vrij indirect. En hij heeft korte wielbasis. Dus dan zie je wel rap overstuurd zomaar op een rally. En die instructeurs in Engeland, die gaan naast je zitten. Want die hebben een soort death witch en dat boeit allemaal niet. En nou, je ging gewoon langs, het is ook niet ook veel uitloop had, langs bomen rijden en zo. En mooi was, dan heb je zo'n soort half modderspoor, een soort flauw bocht naar rechts. En dan zie je ook allerlei sporen nog het bos ingaan van voorgangers die dus wel dat ding gewoon. Want je gaat eigenlijk bijna soort continu dwars in zo'n bocht. En ik kan wel een beetje rijden. Die man zei al, van die zei, if I look at your driving, track driving, yeah. Want daar heb ik nog een beetje oefening, maar ik heb niet les gehad in rallyrijden of zo. Dus duurt me een beetje op gevoel. Maar dan wel snel dwars. Maar als je dan een keer hapt, dan ga je ineens heel snel dwars de andere kant op. Dan zie je alleen maar bomen in je vooruit. En het van mij zit ook in de video, die is nog wel online te vinden, van mij begin 2013 of 14, het was in januari, weet ik nog. En dan hoorde de instructeur ook roepen, als ik hem na een gegeven moment 5 counterslips weer op het recht, op het schuine pad de goede kant op heb. So, you're not gonna kill us today after all, are you? Hey, oké. Maar gaaf was het wel. Dus, Sander heeft ongetwijfeld, die heeft ook wel wat rallies ook meegedaan en zo offroad. Die, ben benieuwd, die gaan we loggen met dit ding.
Dat
als je ook een video kan maken, daar wordt het wel even leuk om naar te kijken. Dan gaat de hoofdredacteur naar de Dacia Days, waar je ongetwijfeld een hoop Dacia's gaat zien, of gaat hij ook rijden?
Volgens mij is het vooral kijken.
Oké, dan wellicht mogen we nu niet alles verklappen, maar dan gaat hij de mooie dingen zien. Cornelis gaat rijden in de nieuwe Toyota Prius.
Ja, ik ben echt benieuwd.
Ik ook.
Ik ben oprecht heel benieuwd naar die auto.
Ja.
Het klinkt heel veelbelovend. Wat meer vermogen dan ik zou verwachten eigenlijk. En wij krijgen natuurlijk niet de hybrid, die elders in de wereld wel komt. Bij ons komt hier alleen als plug-in hybride. Maar als dat ding inderdaad iets van 60, 70 kilometer in de praktijk elektrisch kan rijden. En we weten van Prius uit het verleden dat ze ook als je niet plug gewoon echt zuinig zijn door die druppelvorm. Dat komt als een hele slimme auto worden.
En ik ook. En die ziet eindelijk leuk uit, hè?
Ik vind van wel. Maar ik heb begrepen dat niet iedereen dat vindt, hoor.
Oké. Okay. Nou, iedereen zal wel vinden beter dan de vorige versies in elk geval, mag ik hopen. Maar dat blijft subjectief, hè?
Ja.
En dan gaat Mark Klaver nog rijden in de Opel Astra Electric. Ook wel een belangrijke auto.
Zeker.
Net als de 308. Ze zijn laat. Ze
hebben dat concern Stellantis, dat moet nu wel echt een beetje stappen gaan maken. Mm-hmm. Want ze waren natuurlijk met die E208 zo vrij vroeg bij.
Ja.
Die aandrijflijn is gewoon eigenlijk niet zo efficiënt als dat je zou hopen. Dat gebruikt gewoon meer dan auto's die veel groter zijn. Nou, dat is raar. Dus deze moeten het wel een beetje, ze moeten nou wel stappen gaan zetten. Want anders raken ze heel ver achterop bij andere merken.
Ook ik had van tevoren niet verwacht dat er zoveel verschil tussen zou zitten. Dat je bij een benzinemotor kan je gaan tweaken van hoe zuinig wat is. Maar met elektromotor zou je zeggen, dat is allemaal een beetje gelijk. Maar dat is dus totaal niet het geval. Nee, dat binnen merken daar zoveel, dat is wel zeerend.
Nou ja, maar het heeft natuurlijk, denk ik, ook wat minder te maken met de hardware dan met de software.
Dat klopt.
En dat is iets wat je natuurlijk in brandstofmotoren veel minder hebt.
Ja, nou ja, met, op een gegeven moment 8 inspuitingen per cilinderslag en zo. Dus ik ook nog software gestuurd.
Ja, nee, dat is allemaal, ja, dat klopt. Maar toen werd het thermisch rendement zeg maar verhoogd van, weet ik veel, 30% naar 31%. Dat zijn relatief kleine stapjes. En die software, dat kan gewoon echt tientallen procenten kan dat schelen. Ja. En Tesla had dat heel goed in de vingers. Maar Tesla is ook opgericht als een techbedrijf.
Ja.
Met veel software engineers. En dan zie je toch bij de concerns die er al waren, die kunnen heel goed een auto bouwen.
Het zit ook in de elektromotoren zelf, hè? Dat is waar Lucy natuurlijk zo trots op is. Ja. Natuurlijk met koeling, bepaalde vlakken. En dat je rekening houdt waar de magnetische velden zitten.
Ja,
en,
ja. Maar ook daarvoor geldt, daar zijn de winsten vele malen minder groot.
Ja. Nee, de basis is gewoon het goed accu-management.
Ja. Ja.
Dus nou, hopelijk hebben ze dat bij die Astra inmiddels een beetje in de vingers. Want in dit segment is de concurrentie heftig.
Zeker.
Inmiddels, dus dat is belangrijk. Oké, gaan we even kijken naar wat we in de garage hebben staan. Ik spreek heel even naar de tijd. Kunnen we even wel doorheen. Want er was, de namen zijn weggevallen, maar was het niet, verbeter me als ik mis heb, dit testje van de 208 tegen de Polo, had jij die gedaan?
Ja, heb ik gedaan.
Wou zeggen, dat is echt gewoon een test uit 2010.
Ja.
Geen stekker, geen hybrids.
Nee, helemaal niks. En een 1.0 TSI DSG'tje, als je dat een beetje leuk aankleedt, dan kost het met 90 pk precies hetzelfde als een 208 PureTech GT 130. Dus nou, leuk verhaal. Hè? Je koopt een stuk meer vermogen voor dat geld. Maar heb je het wel over basegmentetjes van 35.000 euro. 35.000 euro.
Oei,
oei. Voor een basegmenter.
Ja.
Dat is gewoon bijna een modaal bruto jaarinkomen in Nederland.
Ja,
voor een B-segment.
Inflatie bij auto's is wel ingehakt inmiddels.
Ja, dat is echt bizar hoor, hoe hard het gaat.
Nee, ik vind het eigenlijk schokkend.
Maar dan ga je ook echt rekenen, wat Stefan ook vaak genoeg zegt. Oké, 5.000 erbij, je zit in de Model 3.
Ja. Ja.
Ja, dus.
Ja, dan, als je een nieuwe gaat uitzoeken, moet je er maar eens goed over na gaan denken.
Dat, behoorlijk.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat. En de leeftijden zijn daar niet eens zo heftig. Dan zat Jan Lemkes in een M340D Touring.
Ja, over 2010 gesproken.
Ja, inderdaad.
Van de laatste in dat segment, hè. Een D-segment met een dikke diesel.
En wat is het een fijne auto.
Ja, I know. Ja.
Echt. De benzineversie ook wel.
Ja, nee, de benzineversie is ook fijn. Maar er is weinig zo fijn voor alledaags gebruik als gewoon een hele dikke diesel.
Ja, en zeker in een 3 met de motor dat die zware blok wat achter ligt en zo. Het is echt.
En dan gewoon 700-800 Nm koppel bij minder dan 2000 toeren per minuut. Dat is gewoon echt, zo'n ding zet je in 6 bij 50 en dan geef je gas en dan blijft hij gewoon eindeloos doortrekken.
Ik heb hem in het eerste of tweede jaar toen ook een dubbeltest gedaan met de toenmalige M3. Toen was hij nog gewoon 335D, heette die toen nog, tegen een Audi A4 3.0 TDI. Allebei met handbakken, kan je voorstellen, was gewoon normaal dat je nog handbakken had in zo'n auto. Dat waren een partijtje fijne auto's, zeg.
Ja, dat is echt heerlijk. Als je nou nu zegt, je moet een auto kopen waar je de rest van je leven mee doet.
Ja.
Door een of andere magische truc dat ze nooit het einde van de levensduur bereiken, dan zou zo'n hele dikke diesel. Ja, dat zou ik wel fijn vinden, denk ik.
Het was trouwens, je moet weten, het was geen 335D, het was een 330D. Met de turbo's, een heel nieuw blok. En die hebben we later nog op de rollenbank gezet. Was hem het laten allerlei testauto's een keer op de rollenbank zetten. En toevallig kwam die BMW ook terug en die had toen 30 pk meer dan fabriekspraat. Kreeg BMW zegt, jongens, wel heel veel, hè? Ja, was goed ingereden. Maar het was echt, maar die Audi ook, het was wel een goede binnenkomer voor mij als beginnende autojournalist om het verschil zeg maar tussen zo'n A4 en 3-serie qua rijgedrag en alles wat BMW echt voor de Amvara maakt. Want als je die A4 losreed, dacht je, wat zit er geweld uit de Quattro? Toen kon er gewoon erbij, geen CO2-belasting en zo, boeit het, hup, vierwielendrijf komt A4, niet zijn een RS4. En dan reed echt fantastisch, gewoon echt want op de instap je niet meer, weet je, oh.
Ja. Nee, maar het rijdt ook op zich best heel fijn. Alleen op een gegeven moment begon Audi te claimen dat ze zeg maar het meest dynamische merk in de markt waren. En dat is gewoon niet waar.
Nee.
Maar goed, die discussie hebben we wel eens vaker gevoerd.
Ja. Even kijken wat er meer leuk is. Is het eigenlijk de NIO EL7, die ook Cornelis van je zet tegen een EQS SUV. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Ja, je krijgt krankzinnig veel vermogen voor echt een fractie van de prijs, relatief gezien. En de gimmick van het accu wisselen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik geloof er niet in. Zeg ik even dingen. Heb je dat geprobeerd? Nee. Maar je staat lang te wachten bij zo'n ding. Het lijkt me ook heel kwetsbaar. Dat ze iets storingen geeft of stuk gaat bij het wisselen of zo. Je moet bij je auto blijven. Terwijl ik hang dan liever aan de snellader een kopje koffie halen of zo. Ja, vooral nu alweer ouderwets klinken als ook mensen die je laden al stom vinden. Maar zo'n accuwissel.
Ja, ik weet het niet. Ik vind het concept. Het concept vind ik best heel veelbelovend. Alleen, zoals met alles. Kijk, stel nou dat je dit soort technologie zou kunnen uitrollen. Dan is het voor die grote uitstroom in de vakantietijd, daar is het ideaal voor. Want als je dit...
Moet je wel heel veel opgeladen accu's in zo'n loods hebben liggen of whatever. Anders is ineens, kom je daar de accu's in op.
Ja, dat is waar. Alleen als je een buffer hebt van een aantal accu's, dan op een gegeven moment gaat accu 1 gaat erin. En tegen de tijd dat je bij accu 100 bent, ik noem maar even wat, is accu 1 weer volgeladen.
Ja.
Want in anderhalf uur of zo kun je zo'n ding bijna helemaal volladen natuurlijk.
Ja, dan zou je snel laders moeten doen.
Nou, dat weet je dat je eigenlijk een snellaadplein combineert met een accuwisselstation.
Ja.
Dat is een beetje wat ik dan voor me zie. Dus in plaats van dat jij wacht op je eigen accu die volgeladen wordt, krijg je de volgeladen accu van je voorganger.
Ja.
Of een van je voorgangers in ieder geval.
Ja, ja.
Ik zie daar wel wat in. Alleen het is wel hele dure technologie.
En als je eigen auto is, geef je een deel van je auto uit handen. Hè? Dan moet je die accu maar hopen dat...
Maar die accu is niet van jou. Zo werkt het bij NIO. Als je hem koopt, dan kun je geen gebruik maken van het accu wisselen, geloof ik. Je moet hem leasen. Je moet in ieder geval de accu moet je dan huren.
Ja.
Dus.
Makes sense, want anders krijg je eigendom af. Maar
ben jij terug in Nederland?
Ik vind het heel mooi bedacht, maar ik vind dat het snel laden gaat zo snel qua ontwikkeling. Als op een gegeven moment alles met 800 volt heel snel boven de 250 wordt, ja, dan heb je niet meer nodig. Je moet toch een keer naar de wc, weet je wel, als je naar de Alpen rijdt of whatever. Dus dan, ik denk dat de laadsnelheden zich zodanig ontwikkelen dat dit eigenlijk een achterhaald concept is. Maar we gaan zien of ik uit mijn nek praat of dat ik gelijk krijg. Dan zit ik zelf, zoals ik al zei, in de Mitsubishi A6.
Ja, ik dacht, jij bent op vakantie geweest. Jij komt terug. Jij wil meteen knallen. Ik denk, de Mitsubishi A6, dat is een auto.
Ik had de introductie al gedaan, hè? Dus ik kende hem al. Nou, weet je, erg is dat het is gewoon een omgebouwde Captur. Dat weet iedereen wel. We hebben ook net de nieuwe Colt gezien. Nou,
de nieuwe Renault Colt bedoel je?
Ja, dat is ook wel goed te voorspellen. Maar dat zeiden we ook al dat dat ging worden. Maar nu zie ik hem zo staan. Hij heeft een lekker rood kleurtje, dikke wielen op. Denk, nou, het ziet eigenlijk best goed uit voor Mitsubishi. Ja, weet je, ik kan best wel eens gaan werken. En hij heeft meer garantie dan een Captur. Dus ja.
Ja, why not?
Maar we hebben niet bij de test, want het wordt wel zo'n hele flauwe test met twee auto's met alleen een ander logo. We hebben wel bij onze Kia Niro duurtester en een Suzuki S-Cross Hybrid. En ik had vast op die S-Cross. Hij heeft mijn sympathie, maar het is wel alsof ik er een occasion heb bij gehad in 2010.
Ja,
grappig. Hij lijkt wel zuinig te zijn. Ik ben benieuwd hoe het scoort. Het is wel een leuk verhaal.
Ik zou best tevreden zijn met een auto uit 2010.
Ja, ik zeg net zo'n 330D. Nee, sommige Suzuki's ook, maar de Swift te noemen en zo. Maar die voor nieuwe auto's, die S-Cross wel een beetje blikkig en achterhaald en zo. En hij is ook niet eens veel goedkoper. Dus dan denk ik, ja jongens, lastig. Maar het verhaal is wel interessant. Dus houd dat in de gaten in de Autoweek. Jij zit daartegen in heleboel dingen met stekker zonder benzine. Een ID3, een Megane E-Tech en de MG4 Long Range.
Ja, de gefacelifte ID3.
Ja, dus, dat is nieuws. Ja.
Met de nieuwe elektromotor, 58 kWh netto accucapaciteit. Opgewaardeerd interieur. Ik moet wel zeggen, je hebt nou niet meer het idee dat je in een budgetauto zit terwijl je premium hebt betaald. Dus dat is een stuk beter. Infotainment is er een heel stuk op vooruit gegaan. Kon ook niet achteruit, dus wat dat betreft is een logische zet. Ja, ik ben heel benieuwd. De boordcomputer staat nu op 15,9 kWh per 100. Vind ik niet denderend efficiënt voor het feit dat het 20 graden is buiten.
Nee, ja, ik vind het best netjes. Dan weet ik hoe zuinig je naar het rijdt. Maar ik ben benieuwd wat de rest dan doet.
Daar ben ik ook heel benieuwd
materiaal. Ja.
Maar wat ik net zei over Stellantis, het is wel zo, dit soort merken moeten nu wel... Ze hebben een stap gemaakt, hoor, absoluut, qua efficiëntie. Maar ze zitten niet in één keer heel erg in de voorhoede. En als het zo hard blijft gaan als dat het gaat, dan is niet in de voorhoede zitten al heel snel de achterhoede.
Ja.
Dus dat zag je bij de
Audi heel hard met al die nieuwe merken. En voor wie het vergeten was, die MG hebben we een keer gehad. En hij won bij mij van een E2008. Was dan wel de oude aandrijflijn. Maar dat vond ik iets een uitslag die ik niet had zien aankomen. En dat is ook wel eens verfrissend. Dus ook een leuke test om in de gaten te houden. Dan gaan wij afsluiten voor deze week. Dat zit aan de tijd. Marco, heb jij nog een leuke enquêtevraag voor de luisteraar die we erbij gaan zetten?
Ik ben wel benieuwd of mensen... Want jij zegt net, het voelt als een auto uit 2010. En ik ben wel eens benieuwd, want dat zit hem dan vooral in hoe je het aanraakt en zo. Dus zeg maar de beleving van de auto.
Onderstelstrakheid, afwerking, precies, knoppen, dat soort dingen. Ja,
maar niet in het feit dat als je een keertje iets harder rechtsaf moet dan normaal gesproken, dat je meteen dood tegen een boom eindigt.
Nee, maar gewoon, in 2010 ook wel goed.
Het is minder het is minder verfijnd. En ik ben wel eens benieuwd, hoe belangrijk vinden mensen verfijning? Heel belangrijk? Of als het 5000 euro scheelt, neem ik genoegen met minder?
Ja. Goeie vraag. En ook naar aanleiding van de reactie die we doornamen. Als jij nou gewoon een autovraag hebt van wat vinden wij van een bepaalde auto. Of wat moet je helpen met keuze maken. Laat ook gewoon weten. Want dan kunnen we dat af en toe leuk doornemen.
Of waar woont Roy Kleiwegt?
Ja, dat is verder niet heel belangrijk.
Ik bedoel, iedereen weet nu waar ik woon.
Ja, ik schrijf er gewoon minder over op.
Oh, oké. Is dat het? Ja. Hoe dan ook?
Ik woon in de buitengebieden van Den Haag. Laat ik zo even ruimen hoeveel iedereen voor mijn deur staat. Die zou ik ook zo vragen aan het eind. Waar woon je eigenlijk? Ik denk, Dank voor het luisteren weer het hele jaar en de Funda-update van Marco. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple of Spotify. Zowel een tekst als 5 sterren, want het helpt ons erg onderweg met de vindbaarheid en het voorbestaan van deze podcast. Tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, top.
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.